Gemeente, ik heb voor u de volgende afkondigingen met betrekking tot de diensten van volgende week zondag 4 december. Is er om 10:00 's ochtends een dienst van het woord en om 3:30 hoopt voor te gaan dominee K.J. Kaptein. U wordt nog gewezen op de nieuwsbrief die voor u klaar ligt in de hal. En voor de genoemde datum geldt, zo de Heere wil en wij leven, de dienst van de offeranden. In de eerste rondgang die is bestemd voor de najaarszendingscollecte. De tweede rondgang is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van het gebouw. Tot zover deze afkondigingen en willen we met elkaar nu deze dienst gaan beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we deze dienst gaan voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 48, daarvan het eerste vers. De Heer is groot, elk zing zijn lof in Salems stad en tempelhof. We willen zingen met elkaar Psalm 48, vers 1. Gemeente, doen wij deze middag belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we zingen Psalm 95 vers 2. De Heer is groot en heerlijk God en koning die het zaligst lot. Wij willen zingen Psalm 95 vers 2 na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken u met mij in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, bidden wij nu om de opening van het woord en van onze harten door de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heren, aan het begin van deze dienst komen wij voor uw aangezicht in gebed. Om u te danken dat u ons de gelegenheid geeft om ook deze middag hier weer bijeen te komen rondom uw woord. Heer, wat een voorrecht is dat, dat u ons dat geeft. Dat u ons uw woord geeft. U had er voor eeuwig het zwijgen toe kunnen doen. En toen wij mensen van u afgevallen zijn. Maar reeds toen al bent u gekomen met het woord van uw belofte. Dat u zult komen in uw Zoon. En die belofte die is nu het hele Oude Testament door vast en zeker geweest. Hoezeer ze ook bestreden werd. Hoezeer het ook telkens weer opnieuw dreigde vast te lopen. En heren, dan op deze eerste Adventszondag mogen we daar toch wel heel in het bijzonder opletten dat u getrouw uw woord hebt gehouden en dat uw Zoon gekomen is. in de volheid van de tijd. En Heer, dat leert ons dat wij, toelevend naar uw tweede komst, daar nu even zeker van kunnen zijn dat u komt op de wolken van de hemel. Dat u opnieuw geen enkel woord dat u gesproken heeft op de aarde zult laten vallen, maar dat u komen zult om te oordelen de levenden en de doden. Heer, ook in onze tijd kan het lijken alsof die belofte niet zal uitkomen, net zoals dat in de oudtestamentische periode gold voor uw eerste komst. Als we zien op alle krachten die zich breed maken, ook in onze samenleving. Als we zien in ons land dat de kerk een steeds marginalere positie gaat innemen, dan kan het ons soms vergaan zoals het de psalmdichter ook verging, die zong: zouden Gods beloften missen, immer haar vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht, van geslachte tot geslacht. Maar Heere, u zult dat zeker doen. Wat u zegt, dat doet u, omdat u de God bent die onveranderlijk is en die trouw uw woord houdt. En dan vragen wij u, Heere, wilt u geven dat wij allen die komst van u ook mogen verwachten? Van nature kunnen we dat niet. Dan rest ons niets anders dan te bidden of te bergen en de heuvelen ons zullen bedekken voor het aangezicht van degene die komt. Maar Heere, wij vragen u, wilt u vanmiddag uw woord gebruiken, zodat er nu voor het eerst stilgezet zullen worden en door u gearresteerd zullen worden, die hun eigen schuld en zonde zullen zien, maar ook uw heerlijkheid en uw vergevingsgezindheid. En we bidden u, wilt u ook geven aan hen die u reeds kennen, dat ze u zo opnieuw mogen ontmoeten, als een God zijt die goedertieren zijt en barmhartig en genadig. Dat we zo zonder verschrikken u zullen mogen ontmoeten. Ja, want als we de tekenen van deze tijd op ons in laten werken, dan kan het toch niet anders of wij horen uw voetstappen. Als we al die oorlogen en geruchten van oorlogen op ons in laten werken, als wij zien hoe u aan het werk bent, ook onder het Joodse volk, in het toebrengen van dat volk in hun eigen land. Als we zien, Heere, dat er nog maar zo weinig plaatsen op deze aarde zijn die nu nog nooit geconfronteerd zijn met de boodschap van het evangelie. O, in dat alles horen wij uw komst. En we vragen u, Heere, geef toch dat we niet zo zullen zijn zoals de tijdgenoten van u, o Heer Jezus Christus, aan wie u verwijten moest, dat ze aan de kleur van de lucht konden zien welk weer het zou worden, maar dat ze niet in staat waren om de tekenen van de tijd te lezen. Heere, geef toch dat wij al ons heil en al onze zaligheid nu alleen van u zullen verwachten. Omdat alleen uw komst ons heil volmaken kan. Heere, wilt u dan met uw Heilige Geest in ons midden zijn? Wilt u geven, Heere, dat er geen gedachten bij ons boven zullen komen aan datgene wat er in de afgelopen week is gebeurd, of aan datgene wat voor de komende week op de agenda staat, dat de aandacht van uw woord zal afleiden? De duivel is ook tijdens de kerkdienst in de weer om het zaad van uw woord weg te pikken. En hoezeer heeft hij ons daarin mee? We zijn zo vluchtig van onze gedachten. O Heer, wilt u dan in het spreken en in het luisteren met uw geest aanwezig zijn en leiden in alle waarheid, zodat we een rijk gezegende dienst van u ontvangen mogen. Heere, onze ogen zijn op u geslagen om van uw hulp en van uw gunst te vragen. Heere, zoudt u het deze middag waar willen maken met uzelf? We danken u, Heer, dat u ons hier gebracht heeft. En tegelijkertijd, Heere, willen wij u bidden, wilt u met diegene zijn van de gemeente die er vanmiddag niet kunnen zijn, die door ziekte of door ouderdom worden gehinderd, of die om andere redenen hier niet kunnen zijn. We vragen u, Heer, wilt u zo uw beschermende en bewarende vleugel over het geheel van de gemeente uitbreiden? Heere, u geeft ons nog dat we in alle rust en vrede hierbij één kunnen zijn. En dat is op veel plaatsen in deze wereld wel anders. Waar christenen in het diepste geheim moeten samenkomen omdat het niet veilig is. Omdat het niet toegestaan is om in uw naam samen te komen. En we vragen u, Heere, wilt u de kerk in de verdrukking nabij zijn? En wilt u geven dat ze op uw opstandingsdag, de zondag, mogen ervaren ook iets van uw opstandingskracht? Dat ze iets mogen ervaren dat niet de vorsten van deze wereld, niet de presidenten, de machthebbers het voor het zeggen hebben, al lijkt dat zo. Ook al moeten ze dat zo misschien wel ervaren, maar dat boven dat alles geldt dat u, o Heer Jezus Christus, gezegd heeft. En dat u alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. En we vragen u, Heere, wilt u ze zo bemoedigen en kracht geven, ook de werkers op de zendingsvelden. En we bidden u, Heere, wilt u geven dat de spiegel die vanuit de kerk in de verdrukking ons wordt voorgehouden, dat we daarin zullen blikken. Wat we dan zien, Heere, en dat is veel wereldgelijkvormigheid, veel materialisme, veel onbekeerlijkheid, veel lauwheid. Wat moet dat alles ons aanklagen? En we bidden u, Heere, wilt u dan redenen nemen uit uzelf? Dat kan nooit om iets in ons. Maar wilt u dan redenen nemen uit uzelf? In de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus, om ook ons genadig te zijn. En wilt u geven, Heere, dat er zo ook meer van de gemeente en meer van ons als individueel gemeentelid mag uitgaan in een richting van een wereld die in het boze ligt. En dat toch onze buren in de dag van het oordeel niet tegen ons op zullen staan, of degene die in onze straat hebben gewoond, en ons zullen vragen, hoe is het nu mogelijk dat wij daar nooit iets van gemerkt hebben, van dat geheim dat jullie hadden, van het woord dat er in jullie huizen en dat in de kerk lag. Waarom hebben jullie ons nooit gewaarschuwd, nooit erover gesproken? Waarom gingen zo weinig van jullie uit, Heere? We bidden u, wilt u in erbarmen op ons neerzien en geven dat we zo meer een leesbare brief van u, o Heer Jezus Christus, mogen worden. Zie zo op ons neer, we hebben ook deze middag weer zoveel van u gevraagd. En we kunnen u niets voorhouden dan alleen onze lege handen. En zou u die willen vervullen, Heere, van met uzelf? En we vragen u dat alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, hoor nu het woord van God dat we vanmiddag willen lezen uit het Tweede Koningenboek, het 19e hoofdstuk. En we willen gaan lezen de versen 14 tot en met 37. De schriftlezing dus 2 Koningen 19. En we beginnen in dat hoofdstuk te lezen vanaf vers 14 tot en met het einde. En daar komt Gods woord als volgt tot ons. Als nu Hizkia de brieven uit de hand van de boden ontvangen en die gelezen had, ging hij op in het huis des Heren, en Hizkia breide die uit voor het aangezicht van de Heere. En Hizkia bad voor het aangezicht van de Heere en zeide: O Heere, God van Israël, die tussen de cherubs woont, Gij zelf, Gij alleen zijt de God van alle koninkrijken van de aarde. Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. O Heere, neig uw oor en hoor. Doe, Heere, uw ogen open en zie en hoor de woorden van Sanherib, die deze gezonden heeft om de levende God te honen. Waarlijk, Heere, hebben de koningen van Assyrië die heidenen en hun land verwoest en hebben hun goden in het vuur geworpen, want zij waren geen goden, maar het werk van mensenhanden, hout en steen, daarom hebben zij die verdorven. Nu dan, Heere onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Zo zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat gij, Heere, alleen God zijt. Toen zond Jesaja, de zoon van Amos, tot Hiskia zeggende: Zo spreekt de Heere, de God van Israël, wat gij tot mij gebeden hebt tegen Sanherib, de koning van Assyrië, heb ik gehoord. En dit is het woord dat de Heere over hem gesproken heeft: de jonkvrouw, de dochter Sions, veracht u. Zij bespot u, de dochter Jeruzalem schudt het hoofd achter u. Wien hebt gij gehoond en gelasterd? En tegen wien hebt gij de stem verheven en uw ogen omhoog opgeheven? Tegen de heilige Israëls. Door middel van uw bode hebt gij de Heere gehoond en gezegd: Ik heb met de menigte van mijn wagens beklommen de hoogte van de bergen, de zijden van de Libanon, en ik zal zijn hoge cederbomen en zijn uitgelezen dennenbomen afhouwen en zal komen in zijn uiterste herberg in het woud van zijn schone veld. Ik heb gegraven en heb gedronken vreemde wateren en ik heb mijn voetzolen alle rivieren van de belegerde plaatsen verdroogd. Hebt gij niet gehoord dat ik zulks lang tevoren gedaan heb en dat van oude dagen af geformeerd heb? Nu heb ik dat doen komen, dat gij zoudt zijn om de vaste steden te verstoren tot woeste hopen. Daarom waren haar inwoners handeloos. Ze waren verslagen en beschaamd. Zij waren als het gras van het veld en de groene grasgeutjes, het hooi van de daken en het brandkoren, eer het overeind staat. Maar ik weet uw zitten, en uw uitgaan, en uw inkomen, en uw woeden tegen mij. Om uw woeden tegen mij, en dat uw woeling voor mijn oren opgekomen is, zo zal ik mijn haak in uw neus leggen, en mijn gebit in uw lippen, en ik zal u doen wederkeren door die weg door de welke gij gekomen zijt. En dat zij u een teken dat men in dit jaar eten zal wat vanzelf gegroeid is, en in het tweede jaar wat daarvan opnieuw uitspruit. Maar zaait in het derde jaar en maait en plant wijngaarden en eet hun vruchten, want het ontkomene dat overgebleven is van het huis van Juda zal wederom nederwaarts wortelen en zal opwaarts vrucht dragen. Want van Jeruzalem zal het overblijfsel uitgaan en het ontkomene van de berg Sion, de ijver van de Heere der Heerscharen, zal dit doen. Daarom, zo zegt de Heere van de koning van Assyrië, hij zal in deze stad niet komen, nog daar een pijl inschieten. Ook zal hij met geen schild daarvoor komen, en zal geen wal daartegen opwerpen. Door de weg die hij gekomen is, door die zal hij wederkeren, maar in deze stad zal hij niet komen, zegt de Heere, want ik zal deze stad beschermen, om die te verlossen om mijnentwil, en om Davids mijn knechtswil. Het geschiedde dan in diezelfde nacht dat de engel des Heren uitvoer en sloeg in het leger van Assyrië 185.000. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, zie, die allen waren dode lichamen. Zo vertrok Sanherib, de koning van Assyrië, en toog heen en keerde weder en hij bleef te Nineveh. Het geschiedde nu als hij in het huis van Nisroch zijn god zich nederboog, dat Adrammelech en Sarezer zijn zonen hem met het zwaard versloegen, doch zij ontkwamen in het land Ararat en Esarhaddon zijn zoon werd koning in zijn plaats. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking van deze middag kunt u vinden in het hoofdstuk dat u zojuist is voorgelezen, 2 Koningen 19. En we willen met elkaar gaan nadenken over het 34ste vers. Het tekstvers dus voor de preek, 2 Koningen 19 vers 34, en ik wil u dat tekstvers graag nog een keer voorlezen. Daar staat: want ik zal deze stad beschermen, om die te verlossen, om mijnentwil, en om David mijn knecht wil. Gemeente, voordat we daar verder over gaan nadenken, willen we eerst gaan zingen met elkaar ter inleiding op de prediking. En dat doen we uit Psalm 122, de versen 1 en 2. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En de stammen, naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op waar elk zich buigt. We zingen met elkaar de versen 1 en 2 van Psalm 122 en ondertussen worden uw gaven van u gevraagd. Gemeente, wat moet dat een aanblik zijn geweest. Toen daar de zon opging en het legerkamp van de Assyriërs vol lag met dode lichamen van gedode Assyrische soldaten. Die beschrijving van de verlossing van Jeruzalem door de engel des Heren vertoont grote overeenkomst met een ander moment uit Israëls geschiedenis, toen de Heren geholpen heeft en er in Exodus geschreven staat: alzo verloste de Heren Israël te dien dagen uit de hand van de Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaars dood aan de oever van de zee liggen. En zo is het ook hier, dat hele tentenkamp van het Assyrische leger vol met dode lichamen. En we vragen ons af: waarom heeft de Heere de stad verlost? Waarom heeft de Heere deze wonderlijke uitredding gegeven? Nou, het antwoord op die vraag vinden we in de tekstwoorden van deze middag. En daar in vers 34 wordt als het ware beschreven het fundament waar nu de verlossing van Jeruzalem op rust. Waarom de Heere zo wonderlijk heeft uitgeholpen, dat heeft Hij gedaan om twee redenen, zo staat er in vers 34. Hij heeft dat in de eerste plaats gedaan omwille van zichzelf. En in de tweede plaats omwille van zijn knecht David. Er is iets bijzonders aan vers 34. Want wie wordt er door de Heere verlost? Misschien dat u zegt: dat is niet zo moeilijk. Dat is koning Hizkia. Dat is de stadsbevolking van Jeruzalem. En op zich is dat waar. Ze zijn verlost. Maar zo wordt het in vers 34 niet opgeschreven. In vers 34 valt alle licht op de stad. Want ik zal, zo staat er, deze stad beschermen. En dan weet ik wel, dat is natuurlijk met inbegrip van iedereen die er in die stad woont. En toch is dat een veelzeggend gegeven. De stad wordt gered. Jongelui, jullie weten vast wel dat Jeruzalem niet zomaar een stad is. Dat Jeruzalem niet één van de vele steden in Juda is. Jeruzalem is de hoofdstad. In Jeruzalem woont koning Hizkia. Maar dat is nog niet alles. Hier in Jeruzalem woont de koning met een hoofdletter. Hier woont de Heere zelf. Heeft koning Hizkia de Heere ook niet zo aangesproken? En toen hij in vers 15 ging bidden: o Heere, de God van Israël, die woont tussen de cherubs, die woont in het heiligdom, die woont in Jeruzalem, te midden van zijn volk. Als we kijken naar de achtergrond van deze geschiedenis, bekende geschiedenis, ik ben in de eigen gemeente Sint-Anneland bezig met een serie hierover. Vandaar dat ik even kort moet teruggrijpen, zodat u de context wat kunt plaatsen. De stad die wordt belegerd door 3 hoge officieren van het Assyrische leger. En ze hebben een grote legermacht met zich meegenomen. En wat we dan zien is dat er verschillende keren over en weer boodschappen worden uitgewisseld. Sanherib stuurt Rabsakeh en zijn 2 collega's. Koning Hizkia, hij stuurt 3 afgevaardigden naar de muren van de stad. En die afgevaardigden die vragen aan Rabsakeh: spreek toch tot ons in het Syrisch, in het Aramees, in de taal van de diplomatie van die dagen, zodat het volk op de muur het niet zal horen. Dan scheurt koning Hizkia zijn klederen. Dan stuurt hij een gezantschap naar de profeet Jesaja. Dan zegt Jesaja: ik zal geven dat ze een gerucht zullen horen. En dat gebeurt. Tirhaka, de koning van Kus, dat is een gebied zo op het grensgebied van Egypte en Ethiopië, komt eraan. En koning Sanherib kan geen twee oorlogen tegelijk voeren. En daarom laat hij de stad Jeruzalem voor een moment met rust. Heft hij het aanstaande beleg van de stad op. Maar één ding wil hij niet. En dat koning Hizkia zal denken dat zijn God hem bevrijd heeft. En daarom stuurt hij de brieven waarover in vers 14, waar we begonnen te lezen, over gerept wordt. Daarom stuurt hij die brieven die qua inhoud nog godslasterlijker zijn dan de reden die Rabsakeh aan de muren van Jeruzalem gehouden heeft. Toen was het nog: laat koning Hizkia u niet ophitsen, want de Heere kan u niet verlossen. Maar in deze brieven wordt Sanherib nog directer. Dan zegt hij dat de Heere jullie toch niet bedriegen zal. Vers 10. Een rechtstreekse aanval op de Heere, op de God van Israël volgt. De nood is hoog. En de koning, hij gaat bidden. Bidden tot de Heere. En dat bidden van koning Hizkia, dat wordt ons op een hele tere manier getekend. Ik denk dat we het in onze gedachten allemaal voor ons kunnen zien. Als koning Hizkia daar met die brieven op pad gaat naar het heiligdom. En dan spreidt hij die brieven uit voor het aangezicht van de Heere met de beschreven zijde naar boven. Als een zichtbaar verzoek aan de Heere: leest u maar mee. Leest u vanuit het hemelsheiligdom maar mee wat deze Assyrische vorst durft te zeggen. Het is Hizkia afhankelijk van de Heere. Hij grijpt niet naar de wapens. Zo in de zin van: dit is toch een unieke kans. Sanherib die moet het beleg van Jeruzalem opgeven om een andere vijand tegemoet te treden. Nu kunnen wij hem mooi in de rug aanvallen. Hizkia, hij roept niet voor spoed overleg zijn adviseurs bij elkaar. En hij gaat met deze brieven naar het heiligdom. Dan legt hij ze neer voor het aangezicht van zijn God. We mogen best wel even, het is weliswaar onze preektekst niet, maar toch even bij dit beeld wat stilstaan vanmiddag. Omdat er heel veel onderwijs in zit. Heeft de Heer u zo ook wel eens gevonden? Met die brief waarin gezegd werd dat u die baan die u zo graag wilde niet krijgt, dat een ander is gekozen. Met die brief waarop staat dat de uitslagen van het onderzoek niet goed zijn. Heeft de Heer u zo wel eens gevonden? Afhankelijk. Klein. Het verzoek aan de Heer: Heer, leest u maar mee. Dan weet u wat mij bezighoudt, wat mij drukt, wat mij terneerdrukt. Om zo verlegen te zijn om het antwoord van de Heer, wat hij zal antwoorden. Niet zelf meteen in de pen klimmen, niet zelf van allerlei activiteiten gaan ontplooien, dat mag ook wel. Maar toch in eerste instantie, zeker ook op de kruispunten van het leven, verlegen zijn om licht van boven. En Hizkia, hij legt niet alleen die brieven voor de ogen van de Almachtige neer. Hij gaat ook bidden. Ik heb er zojuist al een enkel citaat uitgenoemd. Waar de Heere noemt als wonend tussen de cherubs. Er is nog iets anders wat ons opvalt aan het gebed van koning Hizkia. De koning begint niet te bidden: Heere, verlos mij toch, red mij toch.
Wilt u geven dat de stad niet in de handen van de Assyriërs zal vallen? Dat vraagt hij wel, maar nu nog niet. Hizkia, hij zet in met de eer van de Heere. Gij alleen zijt de God van alle koninkrijken van de aarde. Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. Hizkia doet hier wat de Heer Jezus later ook aan zijn discipelen zal leren in het volmaakte gebed. Uw naam, uw koninkrijk, uw eer. En dat proeven we ook helemaal terug in het gebed van Hizkia. En zelfs als hij later de redding van de stad ter sprake brengt in het gebed, dan doet hij dat nog in gebed tussen formuleringen die zich richten op de eer van God. En we mogen wel vragen, hoe ziet ons gebed eruit? Jouw gebed? Is dat soms een opgezegd verlanglijstje van al die dingen die jij wil hebben? En waarom wilt u verlost worden? Waarom bidt u om bekering? Klinkt daarin ook door wat koning Hizkia hier onder woorden brengt. Namelijk dat hij gericht is op de eer van God. Bidt u daarom om bekering? Heere, bekeer mij zodat mijn man of mijn vrouw, dat mijn kinderen of mijn kleinkinderen zullen weten, mijn collega's, dat u alleen God bent. Zelfs als het gaat over de verlossing van de stad, over de uitredding uit de grote nood waarin Hizkia zich bevindt, verbindt hij die dingen onlosmakelijk aan de eer van God. En gemeente, zo'n gebed is de Heere aangenaam. Dat zien we ook in ons teksthoofdstuk. Nu hoeft koning Hizkia geen gezantschap naar Jesaja te sturen, maar nu komt de profeet of een van zijn knechten zelf. Om het antwoord van de Heere op het bidden van Hizkia door te geven. En dat antwoord dat valt uiteen in 3 delen. Uitlopend op het 3e deel waar ook ons tekstvers deel van uitmaakt. 3 delen. In de eerste plaats is er een dichterlijk, een poëtisch gedeelte. Dat loopt van 21 tot en met 28. Ik zei al, op dichterlijke wijze wordt daar de redding, de verlossing van Jeruzalem beschreven. En het begint heel ironisch. Wat denkt Rabsaké, wat denkt Sanherib wel? Dat hij kan spotten met de levende God. Dat hij de levende God, de God van Israël, kan honen. Nu, zo zegt de Heere, dan heeft hij het goed mis. Want er is nu iemand anders die gaat spotten. Een dochter Sion. Jonkvrouw Jeruzalem. De stad wordt hier als een persoon voorgesteld. Die Sanherib veracht en bespot. Sanherib is te ver gegaan. Sanherib heeft gedaan alsof al die militaire overwinningen die hij reeds behaald had, en dat was inderdaad een indrukwekkende rij, alsof hij die allemaal in eigen kracht had behaald. En dan stoot de Heere bij monden van de profeet Jesaja door tot de kern van het probleem. Vers 23 en vers 24. Gaat de Heere nu vertellen hoe hij al die overwinningen van de Assyriërs ervaren heeft. Misschien dat u wel opgevallen is bij het lezen hoe vaak het woordje ik gebruikt wordt. Een heleboel keer met een kleine i. Vers 24. Ik heb gegraven en heb gedronken vreemde wateren. En ik heb met mijn voeten alle rivieren van de belegerde plaatsen verdroogd. Ik heb met mijn wagens de zijde van de Libanon beklommen. Vers 23. Gaat de Heere zeggen, maar dat heb je allemaal van mij gekregen, Sanherib. Vers 25, hebt gij niet gehoord dat ik zulks lang tevoren gedaan heb? De Heere gaat hier duidelijk maken dat hij de Assyriërs gebruikt heeft als een instrument in zijn hand om die volken die inderdaad verslagen zijn te tuchtigen en te straffen. En dan naderen we het einde van dat eerste gedeelte. De Assyrische vorsten, ze stonden bekend om hun wreedheid. Overwonnen vorsten. Die kregen vaak een ring of in hun lip, in onderlip of in hun wang geplaatst. En dan werden ze met een touw daardoorheen meegenomen, als een zichtbare oorlogsprooi. Maar nu is het de beurt aan Sanherib om deze vernedering te ondergaan. Vers 28, om uw woeden tegen mij. En omdat uw woeling voor mijn oren gekomen is, zo zal ik mijn haak in uw neus leggen en mijn gebit in uw lippen. We zien het voor ons, zo wordt Sanherib meegenomen, zoals hij zelf zijn krijgsgevangenen verplaatste, meegenomen terug naar de plaats waar hij vandaan is gekomen, naar Nineveh. Vers 29 tot en met 31 is het tweede gedeelte van de reactie van de Heer op het bidden van Hizkia. Daarin staat het wonder centraal. De stad was belegerd. En zoals we uit talloze plaatsen in het Oude Testament weten, betekent oorlog altijd misoogst. Of de oogsten werden geplunderd. Of door het beleg was er geen mogelijkheid om te zaaien en daardoor ook niet om te maaien. En dan zegt de Heere dat dit het teken zal zijn van de verlossing van Jeruzalem, dat in het eerste jaar gegeten zal worden door de stadsbevolking van Jeruzalem, wat vanzelf gegroeid is. Daar hebben ze niets voor hoeven doen. En in het tweede jaar evenzeer. En in het derde jaar zal de normale cyclus van zaaiing en oogst weer beginnen. En dat alles mondt uit in het derde gedeelte van het antwoord van de Heere, waarin Gods belofte centraal staat. En aan het eind van dat derde gedeelte klinken dan die machtige woorden van onze tekst. Want ik zal. Belofte woord van God. Want ik zal deze stad beschermen om die te verlossen om mijnentwil en om mijns knechts Davids wil. Het is een heel belangrijk motief in dit schriftgedeelte. We zagen al dat het gebed van Hizkia op God gericht was. En menselijke wijs gesproken mogen we wel zeggen dat Hizkia met die vorm van bidden, als het ware een snaar bij de Heere geraakt heeft. Een bidden gericht op Gods eer. Hizkia's verlangen was dat door de redding van de stad alle volken zouden zien dat de Heere alleen God is. En die eer van de Heere, dat is niet alleen een belangrijk motief in ons hoofdstuk of in de geschiedenissen van koning Hizkia. Nee, het is een belangrijk motief in het geheel van de Bijbel. In de bredere verbanden van de schrift gaat het altijd weer om die ene zaak, dat de Heere redenen neemt uit zichzelf. Bijvoorbeeld in, ik noem maar één van de vele voorbeelden die ik zou kunnen noemen, Ezechiël 36 vers 22. Ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam. Het is precies hetzelfde wat we hier terugzien. Ik zal de stad beschermen om die te verlossen om mijnentwil. En zo is het nu ook. We zouden kunnen zeggen, dit is een thema van Gods verlossend handelen. Dat doet hij omwille van zichzelf. En zoals het is bij de verlossing van Jeruzalem, zo is het ook in de verlossing van een mens uit de macht van de zonde. Ook dat verlossingshandelen van de Heere verloopt volgens hetzelfde patroon wat we hier in onze tekstversen zien. Dat doet de Heere omwille van zichzelf. Waarom heeft de Heere een volk verkoren tot het eeuwige leven? Heeft hij dat gedaan omdat die mensen zo goed zijn? Heeft hij dat gedaan omdat hij vanuit de eeuwigheid van tevoren al zag dat dat de mensen waren die later in hem zouden gaan geloven? Nee, het antwoord op die vraag is heel eenvoudig. Dat heeft de Heere gedaan omdat hij dat wil. Daarvoor heeft hij redenen genomen uit zichzelf. Hij heeft hen verkoren omwille van zijn grote naam. Dat is aan de ene kant een hele verootmoedigende les voor Hizkia, voor de inwoners van Jeruzalem, dat hun stad niet zo voornaam was, of zo groot was, of zo bijzonder was, maar dat die stad weliswaar bijzonder is, maar dat dat is omwille van het verkiezend handelen van de Heere. Zo is het ook in de verlossing van een mens. De Heere heeft u, als u de Heere mag kennen, niet uitverkoren omwille van iets in u. Dat er iets, wat het dan ook is, maar dat er iets in u of in jou was wat de liefde van de Heere opriep. Het is niet omdat u of jij zo welwillend bent. Nee, elk kind van God, als het op zijn plaats is, zal zeggen dat de Heere daarvoor redenen heeft genomen uit zichzelf. En dat dat zo onverklaarbaar is als hij ziet op wie hij is en op wie hij blijft. Dat er niks in de mens is wat zijn gunst of wat zijn erbarmen oproept. Onverklaarbaar lief gehad. Redenen neemt de Heere uit zichzelf. En dat is, zo zei ik, heel verootmoedigend. Dan moet een mens met alles wat hij heeft en wat hij ervaart ertussenuit. Dan doet de Heere het omwille van zichzelf. En dat is een levenslange les. Om er nou met alles van onszelf tussenuit te vallen. Tegelijkertijd, gemeente, is deze boodschap niet alleen verootmoedigend, moet het ons klein maken. Tegelijkertijd ligt juist hierin ook de ruimte van zalig worden. Wat had Hizkia toch moeten zeggen, als hij met iets van zichzelf had moeten komen? Wat had Hizkia de Heere moeten vragen? Zij iets vanuit Jeruzalem had mee moeten brengen, wat de Heere in beweging had moeten brengen. Nee, de verlossing van Jeruzalem ligt vast in de belofte van God. En die belofte van God, die is gegrond op Gods besluiten. Zo is het ook met de verlossing van een mens. Misschien worstelt u daar wel eens mee. Maar u hoeft niet mee te nemen van uzelf. U hoeft niet te zeggen, Heere, hoor mij toch omdat ik zo goed, of omdat ik zo oplettend ben, zo oppassend ben, zo netjes en zo reformatorisch leef. Vult u zelf maar in. Wat u mag doen is de Heere wijzen op zijn belofte. Wat u mag doen is de Heere wijzen op wie hij zelf is. Wat zou u mee willen nemen als u iets van uzelf zou moeten meenemen? Geef dan nu eens antwoord op. Wat zou u meenemen? Wat zou daarvoor in aanmerking komen? Blijft er toch niets over? Gemeente, dat is de ruimte van het evangelie. Er hoeft van u niets bij. De Heer wil slechts uw lege handen zien. Net zoals Hiskia kwam. De nood was groot. Hij zei, de kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte. Zo zegt hij in vers 3, en er is geen kracht meer om te baren. Nou, dan is het levensgevaarlijk. Die situatie die dan ontstaat. Hij bleef niet bij de Heere vandaan. Maar hij wees de Heere op wie hij is. Misschien dat u zegt, ik blijf het toch nog wat vreemd vinden. Als er dan niets in mij is. Als er dan niets in een mens is. Maar hoe is het dan mogelijk dat de Heere redenen neemt uit zichzelf? En wat vindt de Heere daar dan? Hoe is het mogelijk dat de hoge en de heilige God iets vindt op basis waarvan hij een mens genadig wil zijn, verlossen wil? Weet ook dat staat in onze tekst. Er wordt niet alleen gezegd dat de Heere Jeruzalem verlost omwille van zichzelf. Dat is wel het fundament, dat wordt wel als eerste genoemd. Maar er staat ook nog iets bij, omwille van mijn knecht David. Misschien dat u zegt, nou begrijp ik het helemaal niet meer. Net werd alles van de mens doorgestreept, er kon niets van de mens bij. En nu wordt David genoemd. Is David dan soms de enige uitzondering in het hele menselijke geslacht? Kan David dan wel iets meenemen op basis waarvan de Heere hem wel hoort? Vormt David soms een uitzondering op de rest van het menselijke geslacht? Is er iets in het hart of in het gedrag van David wat Gods goedgunstigheid oproept? Nee, gemeente, zo worden deze woorden niet bedoeld. We zien, daar hebben we zojuist bij stilgestaan, dat het hier gaat om een belofte van God. En die belofte om Jeruzalem te redden, die ligt nu vast in een belofte die eerder gedaan is. 2 Samuel 7 bijvoorbeeld. De belofte gedaan aan David, dat er altijd iemand zal zijn op zijn troon. Hoe de Heer David een bestendig koningshuis gebouwd heeft. En in die belofte begrepen ligt ook de stad van David. De Heere, hij denkt aan Jeruzalem. Op grond van zichzelf en van zijn gedane belofte aan David. Daarom, omdat de stad onder de hoede van de Heer is, zal er geen pijl van de Assyriërs in de stad komen. Maar Jeruzalem is toch eens gevallen. Weliswaar niet in de handen van de Assyriërs. Maar straks wel in de hand van de Babyloniërs. En dan wordt het volk weggevoerd. Komt er dan alsnog van Gods belofte niets terecht? De ballingschap is diep ingrijpend geweest in de geschiedenis van het volk Israël. En het heeft één ding heel duidelijk gemaakt. Want die houding was er op een gegeven moment wel ontstaan onder het volksleven. Jeruzalem zal niet kunnen vallen. Wat wij er ook van terecht brengen. Daar heeft de Heer een streep doorgehaald. Jeruzalem is gevallen en tegelijkertijd, daar wordt hier al over gesproken als het gaat over het overblijfsel uit Sion. Tegelijkertijd trekt de Heer zijn handen niet af van het huis van David. Want dan zien we op enig moment in dat reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Gemeente, als we hier lezen dat de Heere Jeruzalem trouw zal zijn en zal blijven omwille van zichzelf en omwille van zijn knecht David, dan zien we hier een hele duidelijke adventslijn uitgewerkt worden. Door de eeuwen van de oude bedeling heen heeft de Heere trouw gehouden aan zijn belofte. Zijn belofte die al geklonken heeft in het paradijs. En we zien dat de cirkel steeds smaller wordt in het Oude Testament. Abraham, hij wordt uit de volkerenwereld geroepen. En later klinkt uit de mond van Jacob Juda, gij zijt het. En we zien dat als de Heer in 2 Samuel 7 het koningshuis, de dynastie van David aanwijst, als drager van zijn belofte wordt, uitziende naar de komst van de Messias, dat de Heer, wat er ook tegen in opstand is gekomen en hoezeer de vervulling van die belofte ook bedreigd werd, hij vasthoudt aan zijn belofte. Dat de Heer, al had Hiskia er geen zicht meer op, vast aanwerkte op de vervulling van zijn raad. In de komst van de grote zoon van David. Daarom handelt hij hier. Daarom beschermt hij de stad omwille van zijn knecht David. Omwille van dat belofte woord dat hij aan David gedaan heeft. Het kan hier nog niet aflopen. Koning Hiskia heeft nog geen zoon. En die op zijn troon zal zitten. Het koningshuis van David kan hier nog niet afgehouden worden. Maar de Heere, hij houdt trouw zijn woord. Daarom grijpt hij in. Tegen het woeden van de Satan dat we ook mogen zien. Vertegenwoordigd in dit geval door de Assyriërs. Voor veel mensen in onze tijd, in onze moderne wereld, is het letterlijk ongelooflijk dat de Heere het gebed van Hiskia hoort en dat de stad verlost wordt. Als God al bestaat, dan laat hij zich toch echt niet in met wat er in deze wereld gebeurt. Mensen die lachend hun schouders ophalen over een geschiedenis als deze. God staat toch los van de wereldgeschiedenis. Een gemeente nog veel heerlijker dan de verlossing van Jeruzalem, die in het teken stond van die nog grotere verlossing die bewerkt moest worden door de Messias die komen zou uit het huis en uit het geslacht van David. Want als we ergens in de wereldgeschiedenis zien dat God met deze geschiedenis en met de mensheid betrokken is, en dan is het wel in de komst van Emmanuel. Dan grijpt God niet alleen in. Maar dan is het God met ons. Dan is Christus in onze geschiedenis gekomen. Dan is hij mens geworden. En in Christus toont de Heer te zijn een God van volkomen verlossing. En alleen door zijn verworven gerechtigheid is er redding en behoud over voor mensen die niets, maar dan ook niets meer hebben. Zie dat u wel zegt, daar hunkert mijn hart zo naar. En dat ik deze komende Davidzoon mag kennen, dat ik hem mag zien met ogen van het geloof. Maar hoe vind ik nu, hou vast, ik word zo heen en weer geslingerd. Aan de ene kant zijn er momenten dat ik zoveel heil en zaligheid in hem zie. Zijn er momenten, als ik het woord lees of als ik de prediking hoor, dat mijn hart opspringt van vreugde, dat ik moed grijp? Maar bijna op hetzelfde moment word ik weer bepaald bij mijn eigen onwilligheid. Dat ik een zondaar ben en een zondaar blijf. Dan ben ik ervan overtuigd dat ik te lang en te zwaar heb gezondigd. Dat de Heer Jezus alleen voor zijn uitverkorenen gestorven is. En dat ik daar zeker niet bij hoor. Dan zie ik 1001 tekorten in mijzelf. Dan voel ik. En dan kan er een veelheid aan redenen, aan argumenten gegeven worden. dan voel ik. Gemeente, wat ligt er dan veel onderwijs in de tekst van deze middag? Want is dit nu de tekening van uw leven? Altijd weer die nijpende onzekerheid, momenten van hoop, afgewisseld door momenten van de zekerheid er buiten te staan. De Heer heeft Hiskia een machtige belofte gegeven. Ik zal deze stad beschermen door die te verlossen. Maar wat was er op het moment dat deze woorden klonken van de verlossing en van de redding van de stad te zien? Nog niet veel. Het enige tastbare dat Hiskia had, dat waren die dreigbrieven van Sanherib. Denk niet dat God je zal bevrijden. Dat was het enige wat hij in handen had. Maar Hiskia mocht houvast vinden in de belofte van God. Zo werkt de Heer ook nog in 2011. Want kan een mens wanhopig op zoek zijn naar houvast, naar vastheid in het eigen gevoelsleven. Als ik nu maar eens voelde dat de Heere aan mij denkt. Als ik nu maar eens voelde dat de Heere mij goedgunstig is. Als ik nu maar eens voelde. En opnieuw kan er een veelheid aan woorden worden ingevuld. Op zoek naar kenmerken in uzelf. Voor u de conclusie durft te trekken een kind van God te zijn. Een gemeente, in die weg geeft de Heere geen zekerheid. De Heere werkt het heil en werkt de verlossing door middel van zijn belofte woord. Wat is het Bijbelse fundament van het geloof? Zijn dat de kenmerken in de mens? Zijn dat gunstige omstandigheden? Zoals het bij Hiskia niet. En zo is het nu ook niet. Het ligt vast in dat goddelijke ik zal. Klem u dan toch vast aan deze belovende God. Zoek dan naar vastheid en naar zekerheid in Hem. Maar ik heb geen belofte van de Heere gekregen, zo denkt iemand misschien. Hiskia wel. Natuurlijk, Hiskia stond met zijn rug tegen de muur, maar toen klonken deze woorden. Ik heb zo'n belofte nooit van de Heere gehoord. Is dat zo? Durf jij dat te zeggen? Geen belofte van de Heere gekregen. Maar wat is je doop dan? Belofte van de Heere. En ook al ben je niet gedoopt, wat ligt hier voor ons? Het beloftewoord van God. Zoek maar eens een pagina in de Bijbel op waar de belovende God niet centraal staat. Zijn woord is toch één en al beloftewoord. Komt herwaarts tot mij, zo zegt hij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Hoort u, daar klinkt datzelfde woord. Ik zal. Hebt u niet meer dan vermoeidheid? Kom dan tot hem. Gemeente, in deze belovende God ligt het vast. Bent u onwaardig? Wacht dan niet tot u in uw eigen ogen nog onwaardiger bent. Maar vlucht tot hem. Bent u schuldig? Betaal niet eerst 10% van uw schuld af. Het zal nooit lukken. Alvorens u de toevlucht neemt tot Christus. Maar zie op het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hiskia, hij klemde zich vast, al pleitte alles in de omgeving ertegen, aan de belovende God.
Sanherib en zijn officieren. Ze hebben gespot met de God van Israël.
Met de God die woont tussen de cherubs. Ze hebben niet alleen zijn naam gelasterd, maar ze hebben ook zijn woonplaats bedreigd.
Jeruzalem. De stad is gevallen. Later in de geschiedenis. Ook nog nadat de Heer Jezus Christus gestorven is in het jaar 70. En tegelijkertijd houdt de Heer ook aan dit woord vast. Dat hij de stad zal beschermen. Heeft Zacharia het niet gezegd in zijn profetenboek dat Jeruzalem een lastige steen is voor alle volken? En zien we dat ook niet in de tijd waarin wij leven? Zo'n klein strookje land aan de Middellandse Zee. En alle ogen van de wereld zijn erop gericht. Jeruzalem een lastige steen voor alle volken. Maar dat niet alleen.
Binnen de grotere verbanden, de bredere verbanden van de schrift,
is Jeruzalem niet vervluchtigd tot een stad van louter historische betekenis.
En Jeruzalem, in het ik zal van de bescherming van de Heere.
Jeruzalem is gesteld als een eschatologisch symbool.
Letterlijk vertaald betekent eschatologie de laatste of de laatsten. Het is de leer van de laatste dingen.
En daarin zien we Jeruzalem opnieuw terugkeren.
In het Bijbelboek Openbaring dat zich bij uitstek bezighoudt met deze laatste dingen, lezen we hoe de apostel Johannes uit de hemel bij God vandaan ziet neerdalen het nieuwe Jeruzalem.
Stad van volmaakte vrede.
En hier gold nog. En dat de Heere woonde tussen de cherubs. Hij was zo groot dat het al een onuitsprekelijk wonder was dat de tempel mocht zijn. Als de residentie van God. Maar het was nog zo in schaduwen gehuld. Er was nog die afstand, één keer per jaar, maar mocht de hoge priester in het heilige der heiligen wonen, komen. Maar toch, de Heere woonde daar tussen de cherubs. Maar in het nieuwe Jeruzalem, daarvan staat dat er geen tempel meer zal zijn. Daar woont God als het ware onbemiddeld, te midden van zijn volk. En de burgers van die stad, die zullen pas echt veilig zijn. En wie zijn die burgers? Het zijn degenen die in hun leven geschuild hebben achter het bloed van het lam, vergoten in het aardse Jeruzalem. Al degenen die in hem al hun heil en zaligheid hebben gevonden. Het Jeruzalem dat bij God vandaan uit de hemel neerdaalt. Is de Bijbel dan een boek van eindgoed al goed? Loopt het dan uiteindelijk voor iedereen goed af?
Nee.
Daar zien we de voortekenen al van in de geschiedenis waar we vanmiddag met elkaar over nadenken. Want Sanherib, hij lijkt de dans te ontspringen. Hij krijgt nog gelegenheid om terug te keren naar Nineveh. Maar wat gebeurt daar als hij neerknielt in het huis van zijn god Nisroch? Dan blijkt dat ook zijn eigen god een god is waar niet op gebouwd kan worden. Nota bene in het huis van zijn eigen god wordt Sanherib gedood door twee van zijn zonen. Nisroch is een even machteloze god als al die andere goden met wie Sanherib de levende god vergeleken heeft. Zo geldt het ook voor het hemelse Jeruzalem. En daar is niet alleen een binnen. Daar is niet alleen de heerlijkheid en de pracht van het nieuwe Jeruzalem, dat de heerlijkheid van die aardse stad ver overstijgt. Er is niet alleen een binnen van die stad waarvan een bekend lied zegt: Jeruzalem, o stad van goud, waar ik met heel mijn hart van hou. Nee, de heerlijkheid van die stad overstijgt het aardse Jeruzalem volledig. Daar zijn de straten van goud. En dat goud, dat is zo helder. En dat is zo puur, dat het wel zuiver glas lijkt. En dat is nu de heerlijke toekomst die is weggelegd voor al degenen die de Heere vrezen. Die mogen veilig zijn in deze stad. In het nieuwe Jeruzalem. De stad die de Heere beschermt. Omdat al degenen die er wonen hun hoede hebben gevonden achter het bloed van het Lam. Jeruzalem. Johannes richt niet alleen zijn blik op het binnen de stad. Maar er is ook een buiten. Niet iedereen komt in het nieuwe Jeruzalem. Want Johannes, hij schrijft het ook eerlijk. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de afgoden en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars. Mensen zoals Sanherib die op Nisroch gebouwd hebben. En zo geldt het voor alle antieke en moderne afgoden. Die plaatsen ons buiten het nieuwe Jeruzalem. In die stad zal nu niets binnenkomen wat de stad zou verontreinigen. Misschien dat u wel verzucht, maar dan is het voor mij hopeloos. Ik heb niet alleen een enkel smetje of vlekje. Maar ik ben totaal zondig. Totaal door de zonde aangetast. Moet ik dan voor eeuwig buiten blijven? En opnieuw klinkt de prediking van het evangelie dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde en onder zijn hoede. Hij gaf dat nu maar eens meer troost. Dan zijn we weer bij de vastheid van de belofte. Gaf dat nu maar eens meer troost op weg te zijn naar het nieuwe Jeruzalem. Onder zijn hoede zult u daar veilig aankomen. Maar hoe kan dat? Hoe kan een mens als ik ben daar veilig aankomen? Het lag toch vast in Gods belofte. Want ik zal deze mens, die schuilt achter het bloed van mijn Zoon, beschermen om die te verlossen om mijnentwil. En omwille van mijn grote Davidszoon, mijn leidende knecht, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, we willen gaan zingen met elkaar in antwoord op de prediking. En dat doen we uit Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 89 vers 8 willen wij nu zingen.
Gemeente, wij zullen danken en bidden. Heere, wilt u geven dat wij zo allen onder uw hoeden zullen reizen naar het nieuwe Jeruzalem, om daar nu tot in alle eeuwigheid uw naam groot te maken, om daar te zingen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Heer, dat toch in niemand van ons zij een boos en ongelovig hart om van u de levende God af te wijken. En wilt u ons zo leren, Heer, om te leven uit de belofte. Wat zoeken we toch graag naar vastheid en naar zekerheid in onszelf. Er zijn momenten dat u dat wil geven. Het geloof en het gevoel staan niet op gespannen voet met elkaar. Maar het laatste rustpunt is toch het ik zal. En dat uw lippen gesproken heeft. Heren, wilt u zo geven dat er onderwijs voor ons allen was in de verkondiging van het woord. We bidden u, Heren, wilt u het zondige erin wegnemen. En wilt u het uwe zegenen. We vragen u, Heren, wilt u de gemeente gedenken, ook in het huiswaarts keren. Wilt u in ieder veilig brengen op de gewenste bestemming. Meegaan ook weer de week in die we met elkaar vandaag zijn begonnen. Zeker ook met diegenen zijn die tegen deze week opzien. Als het werk weer komt waar het moeilijk is. Als de zorgen en de noden van het alledaagse leven weer op ons aankomen. O Heer, wilt u dan helpen en ondersteunen. En ook volgende week zondag weer in uw huis bijeenbrengen. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 118, het vierde vers. De Heer is aan de spits getreden dergene die mij hulpen biedt. We zingen dus tenslotte 118, vers 4.
gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.